Goed, jullie alle in Jezus wonder bij de naam, want ik wil vandaag het woord openen bij boek Openbaring, het eerste hoofdstuk. Soms dan moet je helaas bezighouden met valse leringen, valse profeten. We hebben dat van de week 2 avonden moeten doen. En het is dan heerlijk om je bezig te houden met de ware profeet. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon, die de weg, de waarheid en het leven is. Die ook gezegd heeft, dit nu is het eeuwige leven. Vader, als we u kennen aan Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus laten we proberen en ons daarna uitstrekken en erop voorbidden dat we hem meer en meer mogen leren kennen. De Heer Jezus Christus, de heiland die gekomen is naar deze wereld. Openbaring 1, het zijn 20 versen, die wou ik even lezen met elkaar, of 18, nee 20 hè, ja 20 versen. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd. En van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zij, zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, een deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem als van de bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. In het midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet en dan legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En de levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En schrijf nu op wat u gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u gezien, die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Velen die struikelen over het boek Openbaring, is weer Openbaring maar een moeilijk boek. En ik begrijp dat ook wel, het is niet zo eenvoudig, maar we moeten Gods woord altijd leren doorgronden. Daar moeten we naar speuren, we moeten spitten, we moeten soms diep graven, we moeten doen als schatgraven. En ons houden ook aan dat woord. En als hier dan de Bijbel spreekt dat het een openbaring is, dan is dat toch iets wat voor ons eerst een geheim was en wat de Heer nu gaat openbaren, wat hij gaat laten zien. En het is goed, het staat zomaar in het eerste vers, maar je ziet daar eigenlijk vijf personen, vijf mensen, vijf goden aan de orde komen. Het is een openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dus God, je ziet hier ook dat de Heer Jezus, want sommigen denken de Heer Jezus is mens geweest zolang hij op aarde leefde, die ruim 30 jaar dat hij hier geleefd heeft. Maar we zien dat de Heer Jezus tot een eeuwigheid ook de mensenzoon blijft. En dat hij straks terug zal komen als mensenzoon. Hij is Godzoon, maar ook volwaardig mensenzoon. En dat is hij, en dat blijft hij tot een eeuwigheid. Dat is wat de Schrift ons leert. En daarom zie je ook dat God ook aan Jezus nog dingen moet openbaren. En eigenlijk is dat een beetje een mysterie. Het is wonderlijk natuurlijk dat de Heer Jezus, hij is ook God. En toch openbaart de Vader zaak aan hem, zoals dat ook was tijdens zijn wandel op aarde. De Vader liet het hem zien, de Vader deed zijn werk en door de Zoon. Je ziet hier die eenheid van de Vader en de Zoon en natuurlijk ook de Heilige Geest die daar altijd bij betrokken is. Dus God geeft de Heer Jezus openbaring met de bedoeling om dat te tonen aan zijn dienstknechten. De telos vertaling heeft aan zijn slaven. Wij zouden vandaag zeggen aan zijn kinderen. En dan gebruikt hij daarvoor natuurlijk een engel. Dus het is God, het is de Heer Jezus, en dan stuurt hij zijn engel, en die stuurt hij naar Johannes, de profeet. In dit geval is hij de profeet, want daar staat de stem van de Heer, en hij geeft dat aan ons door. Johannes die kwam in een geestvervoering, net als dat we dat lezen van Petrus, als de Heer hem dat laken toont met die onreine dieren. We weten dat van Paulus, dat hij zelfs opgetrokken was tot in de derde hemel. En we weten ook van de drie apostelen die bij de Heer Jezus op de berg waren, en dat ze ook als het ware ja, in die hemelse sfeer terechtkwamen. En zo heeft God dat gezonden door, tot Johannes, door zijn engel, tot Johannes. En Johannes geeft het ons weer te kennen. En als in vers 2 zie je dan, deze heeft van het woord van God getuigd. Dat is Johannes zelf. Als je de eerste brief van Johannes leest, dan getuigt hij van alles wat hij gezien en gehoord heeft. En dat doet hij met het doel, omdat ook wij gemeenschap zullen hebben met hem, zegt hij. En daardoor ook met de Vader en met de Zoon. Dus geweldig dat de Heer dit soort dienstknechten heeft. Dit is geschreven vermoedelijk rond het jaar 90 na Christus. Johannes was al een oudere man. Hij is ook oud geworden, begrijpen wij uit de Schriften. En deze Johannes, die wordt door de Heer gebruikt om deze profetie, deze openbaring in ontvangst te nemen en ook op papier te zetten. Vroeger waren er nog rollen natuurlijk, op papier te zetten. Niet alleen voor de mensen toen, maar ook voor de mensen nog vandaag. En het is heerlijk dat wij eigenlijk al mogen weten dat wij ook een, dat er voor ons een luik open gegaan is in de toekomst. We leven nu natuurlijk in de tijd van de gemeente, zeg maar, tussen openbaring 1 en openbaring 3. En vanaf 4, dan gaat die eindtijd beginnen. Als de gemeente weggeraapt is, gaat de eindtijd in vervulling. En wij weten op grond van Gods woord en vanuit Gods woord al een heleboel dingen van wat er allemaal nog gaat gebeuren. En dan gaat de Heer Jezus ons openbaren. Dan gaat God en de Heer Jezus ons openbaren. En daarom is het goed om daarmee bezig te zijn. Dan zegt ook vers 3, zalig is hij die leest en zij die hoorden de woorden van de profetie. Dus het is goed om hiermee bezig te zijn. Het is niet goed om misschien moeilijke Bijbelgedeelten te laten liggen. Of te zeggen, joh, dat komt allemaal straks. Nee, wat God ons heeft geopenbaard, dat is kostbaar. En daar mogen we mee bezig zijn. En ik weet niet hoe het in jullie leven allemaal gaat, maar soms dan hou je in je leven niks over als het woord van God. Dan moet je weer terug naar het woord en dan gaat de Heer met je praten en je weer op je voeten zetten. Zalig is hij die leest, gelukkig is hij die leest en zij die hoorden de woorden van de profetie. En dit is echt een... Je hebt verschillende profetische woorden, maar dit is echt een profetie natuurlijk aangaande de eindtijd. En die ook in acht nemen, je moet er iets mee doen. Het is niet zo dat het alleen als het ware, ik zeg wel eens kopkennis is, en dat je in theorie allemaal weet hoe het zit met de grote verdrukking, hoe het zit met de opname, de wederkomst, en al die dingen kun je weten en bestuderen, maar we moeten er ook acht op geven. En ook begrijpen welke tijd dat we leven, want er staat hier ook de tijd is nabij. En als de Heer dan zegt dat dingen spoedig gaan geschieden, dan weten we dat bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En we leven nu al bijna 2000 jaar in de tijd van de gemeente en nog steeds is de Heer Jezus nog niet teruggekomen, maar het gaat gebeuren. Dan zullen we straks zien dat ook Daniel daar reeds over gesproken heeft. En dan kiest de Heer 7 gemeenten uit in Azië. Er waren natuurlijk veel meer gemeenten, dat weten we vanuit de schrift. Denk maar in Galatië, we weten natuurlijk van de Korinthe en de Romeinen en al die andere gemeenten, maar... Want het was het 90 jaar na Christus, dus al die gemeenten waren er al waar de Bijbel over spreekt. Maar de Heer die kiest blijkbaar 7 gemeenten uit die stereotyp zijn. Hij wil persoonlijk tot die gemeenten spreken, maar ook die stereotyp zijn voor de gemeenten van vandaag en de gemeentes die in de tijd geweest zijn. Daar zitten allemaal karakters in en leringen voor ons. En dan maakt de Heer meer en meer van zichzelf bekend en zegt hij die is en die was en die komt. Zo is ook de Heer Jezus, hij zal altijd dezelfde zijn tot in alle eeuwigheid. Dat zegt hij ook, hij is dezelfde, ook vandaag, ook nu. En dan spreekt hij van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Nou, er zijn wat verschillende gedachten over die 7 geesten. Sommigen denken dat het 7 aartsengelen zijn. Maar ik denk als wij lezen, en ik zal het u voorlezen vanuit Jesaja 11, dat we daar toch ook zeker aan mogen denken dat de Heer dit bedoelt. En daarom zie je, het is een openbaring, maar het is toch nodig om te zoeken, om te speuren wat de Heer bedoelt. Want hier wordt gesproken over de Heer Jezus, dat op hem de geest van de Heer zal rusten, de geest van wijsheid en inzicht, van raad en sterkte en de geest van de kennis en de vrezen des Heren. En het is ook duidelijk in het leven van de Heer Jezus dat al deze geesten werkzaam zijn. Jesaja 11 vers 2. Dus die 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Nou, we weten dat Jezus trouw is, hè, tot in de dood is hij trouw geweest. En hij is getuige natuurlijk van alles, getuige van de waarheid, getuige van de Vader, getuige van het leven... Want wij hebben gezien dat ook Lucas geschreven heeft, alles wat Jezus is begonnen te doen en te leren. We zien dat elk woord wat hij sprak, dat werd werkelijkheid in zijn leven. Jezus Christus, en daarom is het goed om van Christus te leren wie hij is. Als de Bijbel ons openbaart wie hij is, en al deze karaktereigenschappen aangeeft, alle stereotypen als het ware aangeeft, dat we hem leren kennen. En dat we weten dat hij trouw is. Dat hij natuurlijk ook zonder zonde is en dat hij God is. En dat hij net als God zelf, die zegt, waarvan nummer die zegt, hij is geen mens dat hij zou kunnen liegen. Dan weten we van de Heer Jezus dat hij onberispelijk was en onberispelijk is. En als de Bijbel er dan over spreekt dat het Gods bedoeling is, dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. Dat ook deze dingen bij ons dan gevonden zullen worden. Dan zal bij ons ook die trouw gevonden worden en ook de eerlijkheid. De waarachtigheid, de vriendelijkheid, de liefde, alles wat de Heer Jezus kenmerkt, als Hij dan, deze Zoon van God, niet alleen geopenbaard wordt in de schrift, maar dat hij ook openbaar wordt in de kinderen van God. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Dat Hij openbaar wordt in het lichaam van Christus, hier nu op aarde waarvan Hij het hoofd is. En als Hij dan een getrouwe getuigenis, dat wij dat ook zullen zijn. Nou, we hebben er vanmorgen ook weer een paar getuigenissen gehoord en dan getuig je eigenlijk niet van jezelf, maar je getuigt van Hem. Je getuigt van wat God in ons leven heeft gedaan. En dat is nodig dat het getuigenis van Christus uitgaat in deze wereld. Het gaat niet om u, het gaat niet om mij, het gaat niet om ons, maar het gaat om de Zoon van God. Die moet geopenbaard worden. Want de mensen die moeten hebben Christus nodig. Ze hebben de Zoon nodig. Deze Jezus Christus die een getrouwe getuigenis. En dan staat er ook de eerstgeborene uit de doden. En... We hebben het van de week nog even over gehad, geloof ik. De eerstgeborene, dat is, die heeft de erfenis ontvangen. He, ik leg dat vaak uit de geschiedenis van Jacob en Esau. Dan komt Jacob bij zijn vader Isaac en hij bedriegt hem, maar hij krijgt die eerstgeboortezegen mee. En dan komt Esau daarna en die is in tranen. Want die eerstgeboortezegen die is kwijt en hij weet hoe belangrijk dat het is. Nou, zo is het ook voor ons. Wij kunnen alleen door Jezus tot de Vader gaan. Als we na Christus komen als het ware, dan kun je nooit die volle zegen krijgen. De Vader zou ons die zegen niet kunnen geven die hij al aan zijn Zoon gegeven heeft. En daarom moeten we altijd in de naam van Jezus komen. In het besef dat de Vader alles gegeven heeft aan Christus, de eerstgeboren uit de doden. En kijk dan wie hij is. Hij is ook de vorst van de koningen der aarde. Er is ook veel verwarring over. We hebben van de week over gehad, over het preterisme, het kingdom now. Maar het gaat erom dat Jezus, hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Alleen hij is nu nog in het onzichtbare. We zien dat nog niet, maar straks zal hij ook terugkomen. Dan spreekt dit gedeelte ook over. En dan zal hij ook uiteindelijk de heerschappij op zich nemen vanuit Jeruzalem. En dan zal hij over de ganse aarde gaan regeren. Ja, dat is die zoon. Dat is het lam van God. Die niet alleen het lam van God is die gekomen is om ons te redden. Maar straks zal hij ook terugkomen als de koning, als de vorst. En daar spreekt de openbaring over. En ook als rechter, maar dat gaan we nog zien. Deze Christus, deze zoon van God, deze eerstgeborene. En dat is ook rond hem die ons heeft lief gehad. Ja, daar kun je niet, daar kom je een soort niet uit als je bedenkt hoe wij geweest zijn. Dat hij ons lief had. Als wij soms bedenken misschien aan de meest goddeloze mensen die er zijn op aarde. Die heeft hij lief om ze te redden. Niet om te zeggen, nou blijf maar zoals je bent, maar om ze te redden. Om ze te verlossen, om zondaars te maken tot een geslacht van koningen en priesters voor zijn vader. En hij had ons niet alleen lief, en dan zie je ook, hij heeft ons gewassen van onze zonden in zijn bloed. Ik moest ook denken aan Titus 3, waar er staat dat hij ons heeft wederom geboren doen worden. En dat hij ons gereinigd heeft, gewassen heeft, ook in zijn bloed, en ons de geest heeft gegeven, rijkelijk over ons heeft uitgestort. Wedergeboren uit water en geest. En dan heeft hij ons gemaakt tot een geslacht van koningen en priesters voor God. Dan spreekt hij over de gelovigen. Dan spreekt hij over de kinderen van God. Kinderen van God die wedergeboren zijn. Die niet denken, dan moet je niet denken, nou ik ben gered, het is verder goed. Maar dat we gaan beseffen hoe groot de rijkdom is, hoe groot de genade is, die God ons in de Zoon, in de Heer Jezus geschonken heeft, om ook daarna natuurlijk te leven. Een geslacht van koningen en priesters voor God, voor zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan zegt Johannes hier, er begint eigenlijk een stuk openbaring, dat zien en ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Nou, misschien willen we even meegaan naar Zacharia 12, dat is het ene laatste boek in het Oude Testament. En dan kun je daar de wonderlijke waarheid van Gods woord zien, de wonderlijke compleetheid, de volheid van Gods woord, dat ook daar reeds gezichten geweest zijn in Zacharia, en dat hij deze dingen eigenlijk al heeft gehoord en heeft gezien. En ze hebben dat waarschijnlijk nog niet kunnen plaatsen. Maar wij die nu ook het boek Openbaring hebben, kunnen dat beter begrijpen. En dan zie je op Zacharia 12 vers 9, op die dag zal het gebeuren dat ik alle heilige volken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvaren. De toekomst staat hier beschreven in Openbaring. Alles wat er nog gaat gebeuren, ook rondom Jeruzalem, rondom het volk Israël. Velen die denken helaas dat God daarmee klaar is, maar God is daar nooit mee klaar, want hij heeft een eeuwig verbond gesloten met Abraham om hen het land Kanaan te geven. Dat gaat de Heer zeker doen. En hij gaat ook dat ganse volk terugbrengen. Dus hij gaat die geest der genade en der gebeden uitstorten. Maar voor die tijd, ja, komt er een zware oorlog. En dan zal hij alle heidenvolken die oprukken tegen Jeruzalem, de vijanden, die zal hij wegvaren. Dus Christus zal ook de heiden gaan regeren met een ijzeren staf. Hij is ook de rechter. Zoals Jesaja 22 vers 33 dat ook zegt, dat de Heer, hij is rechter, hij is wetgever, hij is koning. En wij moeten de Heer Jezus niet alleen leren kennen als lam van God, als de toekomst, als de getrouwe, als de getuige, als de eerstgeborene uit de doden, maar ook dat hij de koning is en dat hij rechter is, in opdracht natuurlijk en samen met de Vader. En dan zegt hij in vers 10, maar over het huis van David, dus hij maakt hier een onderscheid. Die heidenen die vijandig optrekken tegen Jeruzalem, maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten, zodat ze gaan bidden. En ze zullen mij aanschouwen, zegt de Heer Jezus, die zij doorstoken hebben. Dus de Heer Jezus zal lijfelijk, letterlijk terugkeren, zoals we dat weten, ook op de Olijfberg. Hij zal terugkeren in Jeruzalem. En ook de heiden natuurlijk, de Romeinse soldaten die hem hebben doorstoken. De Joden hebben het als het ware geroepen, kruisig hem, maar de heiden hebben hem doorstoken. Dus alle zullen dat zien. En dan is daar die geest der genade en der gebeden uitgestort. En is daar die tijd voorbij dat de Heer Jezus zegt in Johannes 1 vers 11. Dat hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar straks zal hij terugkomen. En dan zal de Heer de geest der genade en der gebeden uitstorten over het volk. En dan zullen ze hem aanvaarden. Dan zullen ze zien, dan zullen die ogen open gaan. Dan zal die bedekking weggaan. Waar Jesaja over spreekt, onder andere Jesaja 29. Dan zal de bedekking weggaan. Dan zullen de ogen open gaan van de Joden, van het volk Israël. En dan zullen ze hem aanschouwen. Deze heiland, deze zoon van God, deze vorst van de koningen der aarde. En dan zullen ze over hem rouw bedrijven. Als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dus er zal een diep ingrijpend gebeuren plaatsvinden in deze mensen. Ze zullen als het ware, ze worden verbroken. Ze worden als het ware verbrijzeld. Waar de Heer ook van spreekt dat hij daar wil wonen. Bij mensen met een verbroken geest en een verbrijzeld hart. En dan zie je vers 11, op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Dus de Heer heeft dit gegeven aan Zacharia. En hij geeft het aan ons door Johannes in Openbaring 1. Dit is toekomst. En het is zo mooi dat je ziet dat de Heer alles voorzegt. Het is geen voorspelling, maar hij voorzegt de dingen. Hij voorzegt van tevoren, zo zal het gaan. En als hij spreekt, zo zal het gaan, dan zal het ook zo gaan. Omdat zijn woord nooit ledig zal wederkeren, dat zal altijd doen wat hem behaagt. Het zal volbrengen waartoe hij dat woord van God zendt. Zo groot is onze God, zo groot is onze koning, zo groot is ook Heer Jezus Christus, onze zaligmaker, die God die wij mogen kennen. Door genade, die God die wij mogen dienen. En als wij meer leren kennen, dan zullen we meer in eerbied buigen voor wie hij is. Voor zijn ontzag, voor zijn heerlijkheid, voor zijn macht, voor zijn majesteit. En broeders, zusters, bid dat we niet te veel afgetrokken en bezig gehouden worden door de dingen van de tijd. Maar dat we oog hebben voor hem, wie hij is en wat hij nog gaat doen. En het land zal rouw bedrijven, elke slacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk, hun vrouw afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouw afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouw afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouw afzonderlijk. Ja, alle overige geslachten, elke slacht afzonderlijk en hun vrouw afzonderlijk. Dat zal gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. We lezen wel eens meer van de Heer Jezus dat hij terugkomt op de wolk of in de wolken. Nou, op de wolken is hij natuurlijk zichtbaar, in de wolken is hij onzichtbaar. Zoals God zich vroeger ook verborg voor het volk in de woestijn, in de wolk, dan was de Heere onzichtbaar. Dus al die dingen zijn van belang als wij Gods woord bestuderen, om dat ook te begrijpen. Terugkeren naar Openbaring 1 vers 8, en daar zegt de Heere, ik ben de Alpha en de Omega, hè? Dat is het Griekse alfabet. De Alpha, dat is de eerste letter, en de Omega, de laatste. Dus met andere woorden, zoals ook de hele Bijbel compleet is tussen Genesis en Openbaring. Genesis 1 en Openbaring 22, alles wat ertussen zit, dat is allemaal het woord van God. Dat is geïnspireerd. En wij mogen daar niks aan toedoen, we mogen daar niks aan afdoen. Dat is het complete woord van God. Hij is het begin, hij is de schepper. En hij is ook de Omega, hij is het einde van alle dingen. De Heer Jezus zegt, helemaal aan het einde zal hij alles teruggeven aan de Vader, opdat God zal zijn alles in allen. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Hij heeft de mensen geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Het lijkt verstoord te zijn door de zondeval in het paradijs, maar God komt tot zijn recht, God komt tot zijn doel. En alles zal gaan zoals hij wil. Uiteindelijk zal, daar moeten wij er ook voor bidden, dat de wil van God zal geschieden en de wil van de Vader zal geschieden en dat hij aan ons bekend zal maken. Ik ben het begin en het einde, zegt de Heer. Die is, die was en die komt. De Almachtige. En wij begrijpen het soms niet dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat hij alomtegenwoordig is. Maar je ziet bijvoorbeeld dat er over de hele wereld is er wind. Over de hele wereld is er uitspansel. Als je daar een klein beetje over nadenkt, dan ga je begrijpen dat dat voor de Heer mogelijk is om inderdaad alomtegenwoordig te zijn. Nou begint Johannes over zichzelf in vers 9. Dan zegt hij, ik Johannes, die ook uw broeder ben. Johannes is een nederig apostel. Hij zegt niet, ik ben de apostel Johannes, Ik ben de profeet Johannes. Hij zegt, ik ben uw broeder. En ik ben uw deelgenoot in de verdrukking. En in het koninkrijk. En in de verlading van Christus. Er is soms ook een beetje een krom beeld van geloven. Ook onder de kinderen van God. Dat het in de gemeente van de Heer Jezus Christus altijd voorspoed is. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord vanuit het getuigenis. Dat je verdrukking mee moet maken in het leven. Want dat vormt ons ook. En Jezus spreekt er ook van. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Maar veel in verdeeldheid. Dan heeft het over de gedeeldheid in het gezin, in de familie. Een dochter met een moeder en een schoondochter tegen een schoonmoeder. Enzovoort, enzovoort. Dus die verdrukking die hoort erbij, ook voor Johannes. Hij was omwille van het geloof verbannen naar het eiland Patmos. Maar dan zie je ook dat Johannes toch in de wil van God was. En dat het voor de Here mogelijk was om ook Johannes, de oude apostel, uit te kiezen. Als hij daar in de rust is op Patmos, dan is hij heeft geen drukte met de gemeente. Hij is niet heel de dag bezig om vragen te beantwoorden. Hij is daar in de rust en dan krijgt hij die openbaring. Dan gaat hij helemaal open. Dan raakt hij in geestvervoering. Want dat zie je hier ook, dat hij dus daar was in de volharding van Jezus Christus. Dat is ook een aansporing voor ons om ook te volharden. Omwille van het woord van God en het getuigenis van Christus. Hij was dus vervolgd. Omwille van het woord en omwille van het getuigenis. Hij was niet vervolgd omdat hij iets fout had gedaan. Omdat hij iets verkeerd had gedaan. Nee, hij was vervolgd zoals ook Jezus is vervolgd. Maar ook Paulus en al de apostelen en vele broeders en zusters in de geschiedenis. Zo was het ook met Johannes. En dan zit hij, ik was in de geest op de dag des Heren. Daar heb ik het al over gehad. Hij was in geestvervoering. En vermoedelijk bedoelde je toch de eerste dag, de dag van de opstandingsdag, waarop ook de eerste gemeente altijd samenkwam, ook om het brood te breken, om ons te herinneren aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. En toen hoorde hij achter hem een stem als van een bazuin. Nou, dat hebben we meer gehoord, ook als je Openbaring doorleest, dan zie je dat de bazuinen zullen klinken. Maar ook dat die stem van Christus, die stem van God, zo enorm is. Ook als je leest in op de berg Sinaï dat het donderde en bliksemde en dat ze die stem van de Heer hoorden spreken. Dat is echt bovennatuurlijk. Dat is echt iets van de Heer zelf. En dan weer zegt hij, ik ben de Alfa en Omega en maakt zich zo bekend, de eerste en de laatste. En dan zegt hij tegen Johannes, wat u ziet, schrijf het op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten. We hebben dat daarvoor gelezen. En dan vers 12, dan keert Johannes zich om te zien. De stem die met mij gesproken had, een stem kun je niet zien, een stem kun je horen. Maar je wil eigenlijk zien wie hoort daarbij bij die stem, wie zit daarachter. En dan keert hij zich om en wat ziet hij dan? Dan ziet hij 7 gouden kandelaren. We lezen in Zacharia 4, we hebben er wat meerdere keren uitgebreid over gesproken, dan zie je 1 kandelaar. Met die 6 armen en die schacht, dus zeg maar die 7 lampen. Maar hier zien we 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Dus te midden van 7 kandelaren en dan die 7 gemeenten, de Heer gaat het verder ook uitleggen, dat zijn de 7 gemeenten. Dan zie je ook dat elke gemeente compleet is. In elke gemeente is een volwaardige kandelaar. En het is niet zo, die zegt, nou ja, wij zijn zo'n klein koppeltje, wij hebben meer nodig. Nee, elke gemeente die hier beschreven wordt, die heeft een kandelaar. En daarom heeft de Heer Jezus ook gedreigd, als de gemeente niet luistert, dan neemt hij die kandelaar weg. Dan zegt hij, neem ik 1 arm weg, of 1 lamp gaat uit, maar dan neemt hij de kandelaar weg. In het midden van die kandelaren wandelt de Heer Jezus. Nou, hoe ziet hij de zoon des mensen dan? Gekleed in een gewaad tot op de voeten. Nou, dat heeft eigenlijk altijd te maken met grootheid en met schoonheid. En op de borst omgord met een gouden gordel. Er zijn verschillende uitleggingen over, maar ik denk dat de Heer Jezus zich hier vooral openbaart. Niet als de hoge priester, maar als de rechter die komen zal. Vanuit die hele de lijn van dit boek, van dit hoofdstuk kunnen we dat halen. En zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En nu wil ik even met jullie gaan naar het boek Daniël. We hebben Zacharia gehad, dan gaan we ook even naar Daniël. Het is zo mooi als je er ziet dat de schrift 1 is. Het Oude en het Nieuwe Testament. En dat de Heer al veel geopenbaard heeft. Daniël, die leefde zeg maar rond 600, 500 voor Christus. En de Heer heeft daar veel aan hem veel geopenbaard. Daniel 7. Daniel 7 vers 9. En daar kun je ook zien, als de Heer dat openbaart, hier in openbaring 1, dat het echt gaat over dat hij als rechter zal komen naar deze aarde. Dat zien we ook natuurlijk vanuit het boek Zacharia, waar we net gelezen hebben, dat hij over die heidenen zal oordelen, zich zal openbaren aan het volk Israël, maar ook over die heidenen zal oordelen. En dan zie je in Daniel 7 vers 9, en dan zegt Daniel, ik keek toe, ook Daniel kreeg openbaringen, kreeg visioenen en dromen. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. Tronen heeft altijd te maken met heerschappij. En de oude van dagen zetten zich neder. En zijn gewaad was wit als de sneeuw. En ik denk dat de Bijbel hier toch God zelf bedoelt. Maar Christus is natuurlijk als het ware gelijk aan de Vader. En zie je, zijn gewaad was wit als sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. En zo, dat ziet Johannes hier ook in openbaring 1. Zijn hoofd en haren waren wit, vers 14, als witte wol, als sneeuw. En dan zie je, zijn troon waren vuurvlammen. En hier staat, zijn ogen waren als een vuurvlam. Dus als een rechter, die alles doorboort, die alles doorziet. Die niet direct het oordeel nog geeft, want het zijn zijn ogen. Het zijn niet zijn handen als het ware die als vuur zijn, maar zijn ogen. Hij doorziet alle dingen. En zo zie je hier in Daniel 7 en zijn troon, daar waren vuurvlammen. En de wielen ervan waren laaiend vuur. Als u het eens namelijk leest in Ezekiel 1 kun je dat ook zien. Die hemelse wagen als het ware, hoe dat er die uitziet. Het is geweldig om dat te zien. Dat is echt, ja, boven natuurlijk, dat is echt hemels. En een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit, moet je je voorstellen. Dat is geen water, en dat zijn geen stenen, maar dat is vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Heel indrukwekkend moet dat zijn wat Daniel gezien heeft. Duizendmaal duizenden dienden hem. Nou, je kunt het vermenigvuldigen, er zijn miljoenen engelen en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. En het gerechtshof hield zitting. Ziet het, als de Heer zo zich openbaart, op de troon zet, dan is er gerechtshof. Er komt een gerechtshof, er komt een zitting, er komen meerdere zittingen. Degenen die gelovig zijn mogen komen voor de rechterstoel van Christus. En de anderen zullen voor de troon van God verschijnen. Terug naar openbaring 1. En zijn voeten waren als blinkend koper. Denk maar aan het koper in de tabernakel. Dat ook dat hout was omgeven met koper. Koper is door het vuur gegaan. En zo zie je dat hier bij de voeten van de Heer Jezus. Als hij zich zo openbaart. Dan is hij een, ja, hoe moet je dat zeggen. Dit is zo'n schoonheid. Zo indrukwekkend. Zo groot. Zo machtig. Als hij, zoals hij is. Kijk maar, die voeten van koper in de oven gloeiend gemaakt. Dus zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En dan heeft hij 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam het 2-snijdend scherp zwaard. Nou, dat kennen we denk ik allemaal. Hebreeën 4 vers 12, dat het woord van God scherp is. Scherper dan enig 2-snijdend zwaard. Dus dan zie je hier dat de Heer Jezus het woord is. En dat hij ook dat woord zal gebruiken als een scherp zwaard. Ook natuurlijk als het zwaard van de geest, denk maar aan Efeziërs 6. Dat is onze Christus, dat is de Zoon van God, dat is de waarachtige. Zo openbaart hij zich hier aan Johannes en ook aan ons door het woord. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Denk maar aan dat de Heer Jezus ook genoemd wordt, de zonne der gerechtigheid. En dat hij ook altijd komt vanuit het oosten, ook bij de nieuwe tempel in Ezekiel 43, 44, dan komt de heerlijkheid van God vanuit het oosten. Ik denk als de Heer zich hier zo openbaart aan Johannes, ja, dat de heerlijkheid van God is. Een hemelse heerlijkheid. En Johannes moet moeite gehad hebben, denk ik, om dit allemaal te beschrijven. Ook in de taal zoals die toen de tijd beschikbaar is. En wat doet dat met Johannes? Dat zie je vers 17. Ik viel als dood aan zijn voeten. Maar wat doet de Heer dan? Hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Weer herhaalt de Heer dat hier voor de derde keer, de eerste en de laatste. En ik ben de levende. En ik ben dood geweest. We weten dat. Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. Voor onze zonde, voor onze schuld, voor alle die hem hebben aanvaard. Hij is in het graf gegaan, hij is weer opgestaan. He, ook in, zoals we vanmorgen gehoord hebben over de doop. En dan zegt hij, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Gestorven voor ons, die graankorrel die in de aarde is gevallen en gestorven, die is tot leven gewekt. Door God zelf die het leven is. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Er zal nooit geen eind meer aan komen. En er zal niet alleen geen eind meer aan komen, maar de Heer Jezus Christus is ook altijd vol van kracht. Er is nooit geen zwakheid bij hem. Er is nooit geen vermindering bij hem. En dat de Heer zich hier zo openbaart, wil niet zeggen dat hij niet de hoge priester is, dat hij niet de verlosser is. Dat zijn allemaal andere facetten, allemaal andere karakters, allemaal andere eigenschappen, andere allemaal dingen van hem en van God. Dus elk hoofdstuk of elk bijbelwoord is vaak, dat is een onderdeel. Dat past in het grote geheel. Daarom mogen we ook nooit afgaan op één tekst, maar moeten wij de Heer compleet leren kennen. En dan zie je hier, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Sommigen denken dat die boze macht heeft om mensen de dood in te drijven, alleen als Christus het toestaat. Hij heeft de sleutels. En sleutels wil zeggen, dan heb je de macht, dan heb je de autoriteit. Hij gaat daarover, alleen hij gaat hierover. Jezus Christus. Die de sleutels heeft van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan zegt hij tegen Johannes, schrijf nu op wat u gezien. Wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, dan wil hij dat openbaren. En toch blijft dat een beetje moeilijk, die zeven sterren. Sommigen denken dat het gaat, ook als over de brieven, dan staat er de engel van de gemeente. Zijn dat de sterren? Is het nou echt een engel? Is het een voorganger? Hoe moeten we dat precies zien? En dat blijft denk ik een beetje lastig. Als je het naar de letter neemt, dan wordt eigenlijk nooit ergens een engel de voorganger van de gemeente genoemd. En het woord wat gebruikt wordt. Maar als we het nog niet helemaal vatten, als we het nog niet helemaal openbaard hebben gekregen van de Heer, dan moeten we het woord gewoon laten staan. En dan kunnen we daarover praten, over nadenken, zonder dat we zeggen, dit is het. Als de Heer het je openbaart, dan kun je zeggen, dit is het. Maar als God het je niet openbaart, dan moet je dat laten staan. De geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, dat is van belang. Jezus draagt de gemeente. Jezus draagt alle gemeenten. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij heeft alle macht, ook over de leiders van de gemeente als het ware. Of dat er nou engelen zijn, of dat er nou mensen zijn, of het voorgangers zijn, of apostelen zijn, wat het ook allemaal zijn mag. Hij draagt ze in zijn rechterhand. En rechterhand wijst altijd op kracht. Hij wijst op macht. Hij wijst op majesteit. En het is zo goed om te beseffen dat hij nog steeds het hoofd is van de gemeente. Hoofd van het lichaam. En dat de machten van de hel, de poorten van de hel, de gemeente nooit zullen overweldigen. En dat hij, ja, hij is de Heer. Hij is de God. Hij is de Koning. Hij is mensenzoon, maar ook Gods Zoon. Hij is de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Hij is de vorst over al wat regeert. Ook al is dat nog niet zichtbaar, straks zal dat zichtbaar worden als hij terugkomt. En zo zie je, hij heeft alles in zijn hand. En van de zeven gouden kandelaar is de zeven sterren. Daar heb je de engelen van de zeven gemeenten, waar dan verschillend over gedacht wordt, wat moeilijk is om te begrijpen. En staat er nou achter elke gemeente een engel, zoals we dat lezen, dat zou natuurlijk kunnen. Sommigen denken dan aan dat er zeven aartsengelen zijn. Die verwijzen dan die zeven geesten die voor zijn troon zijn. Er zijn er vroeger 12 geweest. Dus 5 zijn gevallen en 7 zijn over. En we weten natuurlijk van Gabriel en van Michael. Dus van een aantal weten we dat. Maar die andere woorden die halen ze eigenlijk uit buitenbijbelse bronnen. Waar ik niet per se wil zeggen dat het fout is. Maar daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn. Het zou zo kunnen zijn. Maar misschien ligt het ook net een klein beetje anders. Maar het zou natuurlijk kunnen, we zien ook natuurlijk dat Michael eigenlijk aangesteld is als de vorst voor het volk Israël. En zo zie je dat er in de hemelse gewesten vorsten zijn over het rijk van de Meden en van de Perzen en van de Grieken. Dat wordt allemaal geopenbaard in het boek Daniël. Dus het zou natuurlijk kunnen dat ook elke gemeente als het ware een engel krijgt aangewezen die in de onzichtbare wereld werkt of waakt over zo'n gemeente. Het zou kunnen. Wij weten het niet en als de Bijbel het ons dat niet openbaart, dan moeten we daar verder ook laten rusten, denk ik. Daar niet over gaan filosoferen. Dus de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Het is heerlijk om dit boek Openbaring te hebben, om het te bestuderen en ook te ontdekken wat er allemaal nog gaat gebeuren in de toekomst. En niet alleen om daar blij over te zijn, maar ook dat je weet dat er nog een grote verdrukking aankomt. Dat er nog een verschrikkelijke tijd aankomt voor hen die dan nog op aarde zijn. Dat we er ook voor kunnen bidden en er ook voor kunnen werken. Dat de Heer, voordat hij terugkomt om de gemeente te halen, dat nog velen met ons mee zullen kunnen komen. Dat nog velen tot erkenning van de waarheid komen. Dat we daarvoor leven, daarvoor bidden, daarvoor strijden. Amen. Laten we samen nog bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken, ik wil u loven en prijzen voor de openbaring, Vader, die u gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus. En dat hij die gezonden heeft, door middel van een engel aan Johannes, en Johannes aan ons, aan uw dienstknechten. Heer, wij aanbidden u, we prijzen uw wonderbare naam. Heer, schrijf dit woord door uw Heilige Geest diep in ons hart. Heer, dat we niet zullen vergeten. En Heer, geef ons verlichte ogen van het hart en van het verstand om alles op te merken. Ook Heer, de verbanden die er liggen tussen Daniel, Zachariah onder andere. Heer, en ook het boek Openbaring. Heer, hoe wonderlijk zijt gij, Heer, om dit alles zo klaar te maken, Heer. Ook voor uw kinderen, ook voor ons. Dat we daaruit kunnen leren. En Heer Jezus, we hebben het gezegd. Vader, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen aan Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En Vader, daarom bid ik, Heer, zoals we hier zijn, dat u alle mogen kennen. En Heer, als er nog iemand zijn hart op slot heeft zitten, Heer, want u bent een soevereine God, maar u hebt ons ook een wil gegeven. Heer, u hebt ons ook een mogelijkheid gegeven, Heer, als waar om voor of tegen u te zijn. Heer, bidden elk hart dat het zacht zal worden. Elk hart wat gesloten is, dat het open zal gaan. Voor uw woord, maar ook voor uzelf, Heer, Jezus als persoon. Heer, dat elk lichaam zal worden een tempel van uw Heilige Geest. En Heer, dat u bij ieder van ons woning zal kunnen maken, ook in de jonge kinderen, reeds jong als ze zijn, Heer, hun hart zullen geven aan Koning Jezus. Heer, ook in de kinderlijk eenvoudig geloof, omdat u ook tegen ons zegt, Heer, dat we moeten worden als de kinderen. Vader, verheerlijk uw naam, verheerlijk uw Zoon, Heer, door uw woord en door uw Heilige Geest. Heer, zegen ons ook zo het verdere van deze dag, in Jezus' naam.